Empower hoofdstuk 4. Mijn zoon, geef mij je hart. Als in je christelijk leven vreugde ontbreekt, dan is het waarschijnlijk geen christelijk leven. Een quote van James Jordan. Na zoveel jaren van grote genade, na het proeven van de kracht van de wereld die komt, zijn we nog steeds zo zwak, zo dwaas. Wanneer we loskomen van onszelf en naar God gaan, is er enkel nog waarheid, reinheid en heiligheid. En ons hart vindt vrede, wijsheid, vervulling, plezier, vreugde en overwinning. Charles Spurgeon. Waarschijnlijkheid, maar geen waarheid. Mogelijkheid, maar geen vrijheid. Het is dankzij deze twee vruchten dat de boom van kennis niet verward kan worden met de boom des levens. Een quote van Friedrich Nietzsche. Een nieuw huwelijk, een nieuwe wet, een nieuwe optie. Er zijn ondertussen al enkele metaforen die we kunnen gebruiken om authentiek discipelschap te benoemen. Een nieuwe boom is er bijvoorbeeld ook een van. In dit hoofdstuk hoop ik dan duidelijk te brengen wat je in die boom zult aantreffen. Zie je, de verboden boom begrijpen we allemaal perfect. We hebben er, of toch het grootste deel van, ons leven in doorgebracht. Elk van ons heeft ook zijn eigen specialiteit in die boom. Het zijn die gebieden waarin we dan positief of negatief, uitblinken en waarin we onszelf en anderen harder beoordelen dan in andere zaken. Of het zijn net die gebieden waarin we extra onzeker en angstig zijn, die ons het meest gaan vormen. We hebben er in ieder geval een handje van weg om anderen te veroordelen vanwege het feit dat zij anders zondigen dan wij. Het is wederom dus het verhaal van de splinter in andermans oog en de balk in ons eigen oog. We zijn zo snel om te oordelen, maar wat moet je ook anders doen als je in die boom zit? Behalve oordeel kom je ook de andere kant van de medaille wel snel tegen. Klagen. Wanneer je eigenhandig oordeelt over wat goed is, ga je vervolgens net zo gemakkelijk klagen over wat kwaad is. De verboden boom duwt ons naar zeuren, roddelen, mopperen, oordelen, lasteren en reclameren. En dit wordt in onze tijd wel eindeloos versterkt, dankzij de anonimiteit op sociale media. Alles en iedereen wordt door de gehaktmolen gedraaid en afgekraakt. Dit is logisch, want goed kan altijd beter. We bekritiseren anderen zonder dat we ook maar enig idee hebben van wat er zich in hun leven afspeelt. We bekritiseren onszelf, omdat we tekort schieten op vele gebieden. We gaan navelstaren op de vele dingen die fout gaan in ons leven, zonder nog echt stil te staan bij de ontelbare zegeningen die God ons dagelijks geeft. Laat ons die kennis van goed en kwaad nu enigszins uit de abstractie halen. Hieronder is een beknopte opsomming die het contrast weergeeft tussen de twee. In het boek volgt nu een grafiek met aan de ene kant rebellie, tussen haakjes kwaad, en aan de andere kant religie, tussen haakjes goed. Wil je deze grafiek zien, dan kan je die terugvinden op bladzijde 94. Onder rebellie staat onder andere wetteloosheid, ongehoorzaamheid, losbandigheid en immoraliteit, luiheid, doelloosheid, onwetendheid, leugens, ego en roem, veroveren, eisen, verspilling, hebzucht, zelfzucht, zelfbeschikkingsrecht, dominantie en overheersing. Onder het rubriek religie, dus haakjes goed, vind je het volgende terug. Wet, gehoorzaamheid, principes, discipline, kennis, reputatie, beloning, rentmeesterschap, discipelschap en leiderschap. Als je beide dus contrasteert tegenover elkaar, is het wetteloosheid tegenover wet, ongehoorzaamheid tegenover gehoorzaamheid, losbandigheid en immoraliteit tegenover principes, luiheid en doelloosheid tegenover discipline, onwetendheid en leugens tegenover kennis, ego en roem tegenover reputatie, veroveren en eisen tegenover beloning, verspilling en hebzucht tegenover rentmeesterschap, zelfzucht en zelfbeschikkingsrecht tegenover discipelschap en dominantie en overheersing tegenover leiderschap. Nu, deze twee kolommen bestaan uit concepten die, ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk, elkaars tegenovergestelde zijn. Laat ons beginnen met de rechterkolom. Dit zijn de concepten waarmee vele preken gevuld worden. Bestudeer zelf de lijstjes. En is er iets mis mee? Absoluut niet. Al deze dingen zijn in principe goed. De wet is heilig, volmaakt en rechtvaardig, toch? Zei Jezus immers niet dat geen komma of puntje van de wet zou weggeveegd worden en dat hij gekomen was om de wet te vervullen? Het kennen en gehoorzamen van die wet, het gedisciplineerd naleven van en ijverig zijn in haar principes is een goede zaak, toch? Moeten we onszelf dan niet disciplineren in gebed en bijbelstudie? Is rentmeesterschap geen belangrijk bijbels gegeven? En spreekt de Bijbel ook niet over het beschermen van je reputatie en je goede naam? Je mag anderen toch geen reden geven om slecht te spreken over jou? Is er ook niet iets zoals schatten in de hemel sparen en dus de hoop op beloning? En wat met discipelschap en leiderschap? Allee, daar kan je toch ook niet onderuit? Jezus zegt toch dat we discipelen moeten maken en hen alles moeten leren gehoorzamen wat hij ons geleerd heeft? Dat is toch waar de recruits op gegrondvest zijn? 2 jaar geleden zou ik het er nog volledig mee eens geweest zijn. Wacht nog even met mij af te schieten als afvallige dwaalleraar. Het vervolg maakt duidelijk waarom al deze dingen aan de religieuze kant van de boom zitten. Als de rechterkolom de dingen zijn die we zouden moeten nastreven in ons leven, dan staat de linkerkolom voor de dingen die we willen vermijden, of waartegen we moeten vechten. We proberen en falen en proberen opnieuw en doen ons best om ons te houden aan de goede dingen die in de Bijbel staan. Vervolgens gaan we, in onze vaak klungelige evangelisatiepogingen, proberen om mensen te bereiken met het evangelie. Maar wat we eigenlijk doen, is hen vanuit de linker naar de rechterkolom proberen te brengen. We noemen dat dan bekering, maar dit is niet echt wat de Bijbel bekering noemt. We brengen mensen immers van de ene kant naar de andere kant van de boom, maar het is nog steeds dezelfde boom. Ze zaten aan de kant van het kwaad en nu zitten ze bij goed, maar de dag dat je van die boom eet, zul je zeker sterven. Wie van rebellie naar religie gaat, is nog steeds even verloren. En omgekeerd geldt hetzelfde. 4.1. De boom des levens. De boom des levens echter is een compleet ander verhaal. We begrijpen rebellie, we begrijpen religie, die twee zijn namelijk van nature aanwezig in ons. Maar optie 3 vind je in de boom des levens en ze heet relatie. En deze optie hebben we veel, veel minder goed begrepen dan we onszelf zouden willen wijsmaken. Het is in essentie wat er mis is met ons. We zijn zo ontzettend zwak in relaties wanneer we die vanuit goed en kwaad doen. Het infecteert elk niveau van onze connecties. Onze relatie met God, met elkaar, met onze planeet enzovoort. Laat ons proberen om ook die concepten uit de abstractie te halen. We behandelen ze in dezelfde volgorde als in de tabel. Wat volgt is een lijst van tegenstellingen die het contrast tussen de twee bomen hopelijk zeer scherp zal stellen. Wet versus genade. Een eerste vrucht in de boom des levens, zoals Paulus al aangaf, is genade. We leven niet meer onder de wet. De wetteloosheid was onze ongehuwde staat. De wet was onze eerste huwelijkspartner, maar genade is de heersende realiteit in Gods koninkrijk. Johannes vatte het in de introductie van zijn evangelie als volgt samen. Johannes 1, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Christus gekomen. Genade is de poort waardoor je in de boom des levens terechtkomt. Genade is ook hetgene dat je ogen opent en je oren doet horen. Genade is wat je hart maakt, zodat je ontvankelijk wordt voor de dingen van God. Het is het kenmerk bij uitstek waardoor christendom zich onderscheidt van elke andere godsdienst of ideologie. Het maakt ons radicaal anders dan eender welke groep gelovigen. Genade is krachtig, ze heeft een diepe, diepe uitwerking. Laat me het simpel illustreren met de volgende afbeelding. God, en dan God bovenaan, met een pijltje naar onder, tegenover wij. Het is de simpelste voorstelling van alles wat de Bijbel ons vertelt. God heeft gegeven. Hij heeft ons het leven gegeven. De adem in onze longen, het zonlicht op onze huid, de planeet waarop we staan en de sterren waar we 's nachts naar kijken. Hij heeft ons vervolgens door zijn eigen sterven en wederopstanding gered van de dood. Hij heeft die verlossing beschikbaar gemaakt voor elke ziel op aarde en ieder die wil, moet enkel ontvangen in geloof. Je kan het namelijk niet verdienen. Je kan het enkel ontvangen. Net zoals je de Heilige Geest ook enkel kan ontvangen. Zo ook ongeveer alle andere dingen die van God komen, je kan ze enkel ontvangen. In Jezus zijn eigen woorden. En dan gaan we naar Matteüs 7, vers 7 tot en met 11. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? God geeft, geeft en geeft. Hij schenkt het allemaal, zonder er iets voor terug te eisen. Hij overlaat ons met alle expressies van zijn goedheid. Als je Romeinen 8 hebt bestudeerd, dan heb je ook dit extreme statement van Paulus gelezen. Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? God heeft ons zelf zijn zoon gegeven. Als je het kostbaarste wat je hebt kunt weggeven, is de rest helemaal niet zo moeilijk meer. De Vader heeft het allemaal gegeven in zijn onmiddellijke genade en goedheid. Amazing grace, how sweet the sound. Alleen volgt de nuchtere vaststelling dat we het zo enorm moeilijk hebben met ontvangen. Zie je, elk van ons is, als het goed is tenminste, ooit begonnen op de weg van genade. Er was tenminste één moment in jouw leven waarop je voor God op je knieën bent gegaan en zijn genade hebt ontvangen. Hopelijk waren het er natuurlijk meer dan één, maar hierin is mijn vaststelling: ergens onderweg vergeten we dat we het allemaal ontvangen hebben en proberen we het toch terug te verdienen. Er komt nagenoeg bij iedereen wel een moment dat we als het ware bezwijken onder die enorme goedheid van God en we de indruk, of misschien ook influistering, krijgen dat we nu toch wel eens iets zouden moeten terugdoen voor hem. Want zo simpel en vrijblijvend kan het nu toch ook niet zijn. Ofwel, er is toch ook iets wat God van ons terug wil voor alle goedheid waarmee hij ons overlaat. Er zit toch meer achter het feit dat hij voor ons gestorven is. Of niet? Vaak zie je dit bij pasbekeerde christenen het duidelijkst. Een pasbekeerde of pasgeboren christen is euforisch over de goedheid van God, kan er niet over zwijgen en loopt over van dankbaarheid. Het is het verhaal van een van mijn beste vrienden. Toen hij op 18-jarige leeftijd tot bekering kwam, leefde hij maandenlang aan een stuk of wolkjes. Hij was theologisch niet erg geïnformeerd, maar geestelijk absoluut getransformeerd. Met andere woorden, hij had nauwelijks bijbelkennis, maar hoorde de stem van de Heilige Geest door zijn geopende oren. Een half jaar later was hij nog steeds christen, maar stonden de zaken helemaal anders. De aanvankelijke vreugde en vrijheid waren stilletjes weggeëbd en hadden plaatsgemaakt voor prestatie en performance. Toen ik hem vroeg hoe dat gekomen was, antwoordde hij: ik ben naar de kerk beginnen gaan. Ondertussen weet je dat ik je nooit zou aanmoedigen om de kerk te verlaten. Maar laat ons eerlijk zijn, vaak zijn we als christenen experts in goed, in religie, en leggen we veel druk op nieuwgelovigen om zich te conformeren aan al onze bijbelkennis en onze dagelijkse praktijk. Nu, in essentie is dit niet slecht, maar al te vaak heeft het als gevolg dat de deur van genade ergens gesloten wordt. We stoppen met simpelweg te ontvangen van God. In plaats van zijn geschenken te blijven aannemen in ons leven, springen we op de religieuze kar en matten we onszelf af met geestelijke activiteiten. We keren als het ware terug naar onze default mode, die ondertussen zo vertrouwde boom van kennis van goed en kwaad. En dat ziet eruit als volgt. Weer een illustratie met bovenaan God, onderaan wij. Een buigend pijltje van God naar ons onderaan, maar ook een stippenlijntje van ons naar God bovenaan. De stippenlijn is als het ware de religieuze trap die we beklimmen. We doen vaak zo ons best om onszelf te verbeteren. We proberen God te dienen en in de kerk actief te zijn, maar dan vanuit onze eigen kracht. We doen het eerder als dienaars dan als zonen of dochters. Of niet? We proberen op een heel subtiele manier toch goed genoeg te zijn om Gods liefde en zegen waard te zijn. Genoeg inzet, genoeg aanwezig zijn, genoeg tijd en moeite investeren. Je kan echter niet verdienen wat enkel te ontvangen is. of wat we al ontvangen hebben. Zou het kunnen dat dit jouw grootste probleem is op dit moment? Dat je bent vergeten hoe je van God ontvangt? Dat je ogen, oren en hart gesloten zijn voor datgene wat Hij geeft, spreekt en doet? En indien dat zo is, zou je dat niet veel erger zijn dan de zonde waar je in je leven nog mee vecht? Zou het kunnen dat wanneer je opnieuw Gods stem gaat horen, wanneer je zijn liefde terug gaat ontvangen, zonden sowieso naar de uitgang geduwd worden? Volgens mij kan dit de grootste uitdaging van heel jouw discipelschapstraining zijn. Te leren hoe je opnieuw kan ontvangen van de Vader. Tot slot nog dit. Genade bewerkt in jou een verlangen om je aan Gods wet te willen houden. Opeens zijn de 10 geboden geen opgelegde regels meer, maar een karakterbeschrijving van God zelf. Er is niets in hem dat ooit zou stelen, dus doen wij dat als zijn kinderen natuurlijk ook niet. Er is niets in God dat ooit zou liegen, dus wij ook niet. En er is niets in God dat ooit jaloers zou zijn, zou moorden, zou bedriegen, dus wij ook niet. Johannes stelt dit ook zo in zijn brieven. Wie uit God geboren is, gaat niet verder in zonde. Kan je lezen in 1 Johannes 3 vers 9 en 1 Johannes 5 vers 19. Wat ooit een onhoudbaar, moeilijke ethiek was, wordt nu door de Heilige Geest in je hart bewerkt. Het brengt ons meteen bij de volgende vrucht van de boom des levens. Gehoorzaamheid versus harmonie. Hoe moeilijk heb je het de afgelopen weken en maanden gehad om God te gehoorzamen? Ik kan enkel voor mezelf spreken, maar mijns inziens wordt het er niet per se gemakkelijker op naarmate je langer op weg bent. De seizoenen in het leven kunnen grillig zijn. Ze schommelen regelmatig tussen euforie en depressie en alles daartussenin. Ik heb periodes in mijn leven gehad dat het allemaal bijna letterlijk vanzelf leek te gaan. Het waren seizoenen van transformatie, waarin ik een rauwe, onstilbare honger had om dagelijks Gods woord te verslinden en zijn aanwezigheid op te zoeken. Gedurende die tijden hadden zonde en slechte gewoontes nauwelijks vat op mij. Zo'n fases in het leven zijn simpelweg geweldig en je hoopt dat ze altijd zullen blijven duren. Die vrede en vreugde is onbetaalbaar. Ik heb echter ook periodes gehad van extreme vermoeidheid, diepe pijn en tegenslag waardoor het voelde alsof standhouden het hoogst haalbare was. Je waant je in de woestijn en daar zijn de verleidingen alomtegenwoordig. Oude demonen, waarvan je dacht dat ze overwonnen hadden of waren, steken terug de kop op en niks in jou voelt zich sterk genoeg om er nog weerstand tegen te bieden. Je raakt ontmoedigd en vervalt in oude patronen, die zichzelf vervolgens ook nog eens versterken in een vicieuze cirkel, omdat je in jezelf teleurgesteld bent en je van jouw kant een afstand naar God toe voelt. Het is moeilijk om uit zo'n put te klimmen. Je vindt de energie niet om te gehoorzamen, om Bijbel te lezen of om te aanbidden. Nu, hoe deed Jezus dit? Had hij nooit een slechte dag? Was hij dan nooit moe of teleurgesteld? De Bijbel zegt dat hij in elk opzicht verleid werd, net zoals ons, maar dat hij zonder zonde was. Vergeet niet dat hij net zoveel mens was als jij en ik. In elk opzicht afhankelijk van dezelfde Heilige Geest die in jou en mij leeft. Hoe komt het dat Jezus zelf op zijn slechtste momenten nooit in de zonde viel? Deze vraag heeft een geestelijke hold-up gepleegd in mijn leven op een moment dat ik zelf diep zat. Ze heeft me gedwongen om terug te gaan en opnieuw te kijken naar alles waar ik mee bezig was. Geloof me, er zijn elk jaar wel momenten geweest waarin ik gedacht heb om te stoppen, om op te geven, om de recruits op te doeken. Achteraf kan je het een en ander relativeren, maar dat is enkel omdat je er dwars doorheen bent moeten gaan. Op het moment zelf echter is het een bijzondere genade om van God te horen en te ervaren, omdat je wanhopig genoeg bent om op je knieën te gaan en je eigen plannen en programma's te parkeren. Op een gegeven moment trof het me recht tussen de ogen terwijl ik een boek, het boek Rediscovering the Ancient Road, van James Jordan aan het lezen was. Hij schreef hoe we ons gefixeerd hebben op gehoorzaamheid als hoogste expressie en zelfs de essentie van discipelschap. Ik stemde hiermee in natuurlijk. Je hebt vermoedelijk hoofdstuk 6 van Establish gelezen, waarin je zowat uit elk Bijbelboek een tekst hebt meegekregen waarin God om onze gehoorzaamheid vraagt. Toen sloeg James Jordan echter een ander pad in. Hij zei het onomwonden. Gehoorzaamheid is mogelijk de grootste weeskindsattitude van ze allemaal. Alles in mij rebelleerde aanvankelijk tegen dat statement. Ik was zo ongeveer klaar om zijn boek verticaal te klasseren en al dan niet ritueel te verbranden. Hoe durfde hij? Ik had sinds mijn 22e niets anders gedaan dan Gods woord bestudeerd om er vervolgens mijn leven op te borduren en in elk opzicht hem te gehoorzamen zo goed als ik kon. Mijn tijds- en energiebestedingen, mijn financiën, mijn relaties, alles had ik in het teken van gehoorzaamheid gezet. James Jordan trok verder van leer tegen de religieuze pogingen die we opnieuw en opnieuw ondernemen om goede christenen te zijn. En een eerste herkenning vond zijn plaats in mijn hart. Het zou nog wel tijd kosten vooraleer mijn hoofd ook volgt. Hij had in ieder geval een goed punt toen hij zei dat zelfs de grootste christelijke leider, de verst gevorderde heilige of de meest gestudeerde bijbelleraar er niet in slaagde om God constant te gehoorzamen en dat het een serieuze valkuil is om van gehoorzaamheid je eerste prioriteit te maken. Hij beschreef hoe Jezus' eerste prioriteit in zijn leven zeker niet gehoorzaamheid was. Hier stopte het voor mij. Dit was godslastering en ik begon alvast mentale voorbereidingen te maken voor de rituele verbranding. Maar toen kwam het. Hij stelde in de volgende paragraaf dat Jezus zijn zinnen gezet had op iets wat hoger was dan gehoorzaamheid. Iets wat verder reikte dan simpelweg te doen wat de Vader van hem vroeg. Voor Jezus was het geen kwestie van zijn lijstje met to-do's af te vinken. Nee, zijn hart ging uit naar harmonie. Johannes 4, vers 31 tot 34. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Voor Jezus was gehoorzaamheid geen opgave, het was zijn geestelijk eten. Hij kreeg er leven, energie en voldoening van. Het was voor hem een plezier om de wil van zijn Vader te doen. Hij zei dat ook zo. Johannes 5, vers 19 lezen we voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet van de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Merk op dat Jezus het woord ziet gebruikt. Zijn geestelijke ogen zijn volledig open. Hij beschrijft hier hoe hij door het leven gaat, door te doen wat hij de Vader ziet doen en te zeggen wat hij de Vader hoort spreken. Geen krampachtige pogingen om gehoorzaam te zijn, maar een intuïtief volgen van wat de Heilige Geest hem ingeeft. Wat als ook wij discipelschap meer op die manier zouden gaan bekijken? Het is in ieder geval hoe de eerste christenen het gedaan moeten hebben, want zij hadden zelfs geen Nieuw Testament om op terug te vallen. Er was alleen maar de stem van de Heilige Geest om hen te leiden. Je ziet in het boek Handelingen in zo goed als elk hoofdstuk dit terugkomen. De apostelen deden de dingen niet uit zichzelf, maar door wat ze ingegeven kregen vanuit de Heilige Geest, net zoals Jezus. Johannes 12, vers 9 tot 50. Want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Jezus verstond de stem van zijn Vader niet enkel in wat hij moest zeggen, maar ook hoe hij het moest zeggen. Het vertelt ons iets over hoe compleet de harmonie tussen de drievuldigheid onderling is. Ze zijn perfect op elkaar afgestemd. Jezus zei dat de Vader en hij één zijn, Johannes 10, vers 30, en dat hij leefde van elk woord dat uit de mond van God uitging, Matthäus 4. Zelfs op zijn moeilijkste moment, wanneer het bloed langs de poriën uit zijn huid kwam, achtte Jezus de harmonie met de Vader hoger dan zijn eigen wil of verlangens. Wij zijn geroepen om op dezelfde manier in harmonie te zijn met de Vader. Terwijl hij doorheen de Heilige Geest zijn liefde in ons hart uitstort, Romeinen 5 vers 5, delen we in de goddelijke natuur, 2 Petrus 1 vers 4, krijgen we een nieuw hart, Ezra 36 vers 26, en komen we zelf op één lijn te staan met wie God is en wat hij wil. Gehoorzaamheid volgt dan vanzelf. Wie in harmonie is met de Vader, gaat dan willen wat God wil. Omgekeerd geldt dat echter niet altijd. Je kan je uiterste best doen om te gehoorzamen en toch niet in harmonie zijn met God. Je kan religieuze pogingen ondernemen om te doen wat hij wil en de bal toch compleet misslaan, omdat je nog steeds in de foute boom zit. Jezus citeerde Jesaja om dat duidelijk te maken. Matteüs 15, vers 8 tot 9 leest: Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Hoe vaak is dit vers ook van toepassing op ons, als we op zondagochtend liederen zingen met onze lippen, maar onze harten eigenlijk ver van God verwijderd zijn? Zo ook kan je je Recruits Bootcamp een jaar lang trouw en gedisciplineerd volmaken en is het alsnog mogelijk dat je hart ver van God verwijderd is. Gehoorzaamheid kan dan als een last en een plicht voelen. Maar Jezus zei dat zijn juk licht zou zijn. Johannes schreef hierover ook het volgende. 1 Johannes 5 vers 3 leest: Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Er is een manier waarop discipelschap niet lastig, moeilijk en zwaar moet zijn, maar die komt er enkel als we deel krijgen aan de goddelijke natuur, zoals Petrus dat schreef. Als je met Gods geest vervuld bent, ga je dan niet automatisch willen zoals God wilt. En als die afleiding er is, dan ben je in harmonie met de Vader. Wie in harmonie is met de Vader, gehoorzaamt hem ook. Maar omgekeerd geldt dat niet. Mensen kunnen pogen om God te gehoorzamen, zonder dat ze in harmonie met hem zijn. Als je hem gehoorzaamt, tegen je zin of puur vanuit plichtsbesef bijvoorbeeld, verder in het boek komen we hier nog op terug. Principes versus geest. We beroemen er ons als christenen op dat we christelijke normen en waarden belangrijk vinden. We staan ergens voor en we hebben een duidelijke visie die gegrond is op Bijbelse principes. Vervolgens construeren we preken en studies rond die principes. Proberen we anderen de principes aan te leren om tenslotte vast te stellen dat we zelf de principes niet altijd kunnen volhouden. Ik ben ervan overtuigd dat ze een plaats hebben in ons leven. Maar wie de principes prioriteit maakt, riskeert een stevige klim in de verboden boom. Paulus stelt immers het volgende. In Romeinen 8 vers 14 lezen we: Immers zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. De zonen en dochters van God zijn diegenen die door zijn geest geleid worden. Is dat niet een ongelooflijk statement? In welke mate word jij door de Heilige Geest geleid? Hoe informeert hij jouw keuzes? Versta jij zijn stille, zachte stem en volg je zijn leiding in je leven? Of probeer je zo goed als je kan aan Bijbelse principes te houden? Voorzichtig, want voor je het weet zit je terug in religie in plaats van relatie. Net als bij harmonie en genade geldt ook hier dat wie zich door Gods geest laat leiden, automatisch de Bijbelse principes zal houden. Evenzo is het omgekeerde niet van toepassing. De geschiedenis leert dat het vaak grondig fout loopt als de kerk zich vasthoudt aan principes. Je zou zelfs kunnen stellen dat onze obsessie met principes, opgebouwd rond goed en kwaad, de oorzaak is van zoveel historische scheuringen, splitsingen en denominaties. Vandaag de dag net zo. Ieder clubje houdt vast aan zijn eigen interpretatie van de Bijbelse principes. Dit leidt, naast alle historische en huidige verdeeldheid, tot een veelheid aan theologische stellingen of twistpunten die klinken als Calvinisme, Arminianisme, Continualisme, Cessationisme, Futurisme, Preterisme, Universalisme, Dominionisme, Creationisme, Theistisch Evolutionisme en zoveel andere. Mijn punt is niet dat al deze ismes fout zijn, alhoewel sommigen dat wel moeten zijn, want velen spreken elkaar compleet tegen. Maar wat ik wil benadrukken is datgene wat Paulus erover zegt in zijn tweede brief aan de Korintiërs. In 2 Korinthe 3 vers 6 lezen we het volgende. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Principes zijn op zich niet zaligmakend. Gods geest is dat wel. Onze theologie schiet tekort, want nu kennen wij ten dele. 1 Korintiërs 13 vers 9. Niemand van ons, zelfs niet de beste bijbelleraar, heeft de waarheid in pacht. Principes zijn vatbaar voor interpretatie, maar de Heilige Geest wordt meerdere malen de geest van de waarheid genoemd. Enkel Hij heeft het patent op de waarheid. Jezus had dit op voorhand aangekondigd. In Johannes 16, vers 13a lezen we: Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Heel de waarheid. Laat ons dit punt samenvatten met een metafoor. Stel dat je een lange, avontuurlijke, maar ook gevaarlijke reis moet ondernemen. Aan het begin krijg je van iemand twee keuzes. Ofwel krijg je een kaart en een kompas mee, waardoor je vervolgens overgeleverd bent aan je eigen navigeerkunsten om de weg te vinden. Ofwel krijg je een gids mee, die de weg op zijn duimpje kent en je veilig tot je bestemming kan brengen. De keuze is evident. Er is een reden waarom elke expeditie die de top van de Mount Everest wil bereiken, beroep doet op Sherpas. Deze locals zijn bij de beste klimmers ter wereld. Het is levensgevaarlijk om zonder hen de steile en verraderlijke tocht te ondernemen. Laat het op dit punt duidelijk zijn dat het geleid worden door Gods geest synoniem is aan het blijven in Jezus. Het zijn twee manieren om hetzelfde idee te verwoorden. Het is de goddelijke natuur in jou en mij. Het is God die zichzelf deelt met ons en die besloten heeft om, begrijpen wie begrijpen kan, zijn woning in ons te maken. Johannes 14, vers 23 leest: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrekken. Het is werkelijk onbevattelijk hoe we in onze tijd en generatie het evangelie zo gruwelijk gereduceerd, ja zelfs gedegradeerd hebben, tot een soort van methode of manier om in de hemel te komen, of zelfs om niet naar de hel te moeten. We hebben het evangelie proberen te verkopen alsof we hemelse marketingboys zijn, die zoveel mogelijk mensen proberen te doen beslissen om een bepaald product te kopen. We tellen de beslissingen voor Jezus aan het einde van een evangelistische meeting. Als je alleen al het bovenstaande vers neemt, zou je iets of wat moeten aanvoelen hoe pijnlijk we soms met het geschenk van God omgaan. Hij neemt zijn intrek in ons hart. Hij komt in ons wonen. Het idee alleen al gaat alle logica en verstand te boven. Wat voor een God zou dit doen? Zijn eigen geest in ons leggen om voor altijd bij ons te zijn en ons op te nemen in de perfecte harmonie en relatie die de drievuldigheid onder zichzelf heeft. Zijn jouw ogen geopend voor deze realiteit? Is jouw hart ontvankelijk om Gods geest in alle gastvrijheid te ontvangen? Vergis je niet, dit is allesbehalve evident. Onze carrière in de verboden boom heeft ons doen wennen aan principes, niet aan het verstaan van Gods stem. Neem het voorbeeld van de Israëlieten. Net nadat Mozes hen de 10 geboden gegeven heeft, lees je het volgende. Exodus 20, vers 18 tot 19. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en ze bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Het is mijn vermoeden dat we vandaag nog steeds op zoek zijn naar een Mozes met 10 geboden, zodat we weten waar we aan toe zijn. We zoeken een voorganger of een leider om te volgen. Iemand die ons principes kan geven om naar te leven, zoals men in het oude verbond zocht naar een koning, priester of profeet. In het nieuwe verbond is Gods geest in ons en zouden we simpelweg in een andere realiteit moeten leven. Wij zijn nu de koninklijke priesterorde, 1 Petrus 2 vers 9, en elk van ons in het lichaam van Christus, geleid door Gods geest. Discipline versus vrijheid. Deze vierde tegenstelling is er eentje die moeilijk te vatten is. Laat ons eerlijk zijn, discipline is iets wat we allemaal willen, maar is tegelijkertijd iets waarmee we vaak een zeer moeizame en lastige associatie maken. De reden is simpel. Niemand moet zich disciplineren voor dingen die hij of zij graag doet. Daarom is het soms een vreemd idee dat Jezus ons oproept om discipelen te zijn en om discipelen te maken. Waarom moeten we gedisciplineerd worden? Als je deze gedachtenlijn doortrekt, houdt dit in dat we zowel onszelf als anderen moeten trainen om dingen te doen die we anders niet vanzelf zouden doen. Het ligt voor de hand natuurlijk, want Jezus volgen houdt inderdaad soms in dat we ver buiten onze comfortzone treden of keuzes maken die we anders nooit zouden maken. Dat voorbeeld heeft hij zelf gegeven, doorheen zijn leven, zeker naar het einde toe. Maar tegelijkertijd lezen we dat net Jezus doorheen al zijn pijn, vervolging en vernedering uitspraken doet als volgt. Johannes 8, vers 32 en 36. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Jezus is tot het uiterste gegaan om ons vrijheid te geven. Niet discipline of een andere methode om ons in het gareel te krijgen. Wanneer de Vader ons adopteert in zijn gezin, is dat om zonen en dochters te hebben die ten volle kiezen voor de relatie met hem. Dit is de enige manier waarop het evangelie goed nieuws kan zijn. Paulus stelt dan ook aan de Galaten. Galaten 5 vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. In het Engels vind ik het zo mooi. It is for freedom that Christ has set you free. Vrijheid is een van de ultieme vruchten uit de boom des levens. Ik denk dat we dit zo makkelijk uit het oog verliezen. Maar God is de meest vrije persoon die je kan indenken. Hij is in geen enkele zin aan iets gebonden. Niemand beperkt hem. Niemand legt hem een strobreed in de weg. Geen angst houdt hem tegen. Geen twijfel stopt hem. Geen schaamte hindert hem. En geen schuld belemmert hem. God leeft in ultieme vrijheid en hij wil dit ook voor zijn kinderen. Als je even de tijd zou nemen om hierover na te denken, op welke manier ben jij dan wel nog steeds onder de juk van slavernij? Welke dingen houden jou tegen om in volle vrijheid te gaan leven? Welke schaamte draag je mee, waardoor je nog steeds bang bent voor de meningen en oordelen van andere mensen? Met welke zonde worstel je nog steeds, waardoor je opnieuw niet in volle vrijheid kan leven? Is discipline dan slecht? Uiteraard niet, het is goed. Het zit dan ook aan de goede kant van de boom. Maar dat is dan meteen ook weer het probleem. Het is goed, maar niet geest. Wie echter in volmaakte vrijheid leeft, hoeft zich niet meer te disciplineren. Dit klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar denk even mee. Wie vrij is van lust, moet zich niet disciplineren om te stoppen met naar pornografie te kijken, of wel? Wie vrij is van schaamte of pijn, moet hij zich nog disciplineren in het stoppen met eender welke vorm van zelfmedicatie? Wie vrij is van angst en onzekerheid, moet hij nog vechten tegen mensenvrees? Wie vrij is van zonde, heeft geen zelfdiscipline meer nodig. Wie zich echter disciplineert vanuit eigen kracht, zal nooit ware vrijheid vinden. In een zeer straffe uiteenzetting schrijft Paulus hierover aan de Korintiërs. 2 Korinthe 3, vers 14 tot 17. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere is nu de Geest. En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Deze vier versen zouden bijna de korte samenvatting kunnen zijn van het hele boek tot nu toe. Sprekend over de Joden zegt Paulus dat hun gedachten verhard zijn en hun harten bedekt. Het is zonder twijfel opnieuw een verwijzing naar Jesaja 6. Ziende zien zij niet, horend horen zij niet. Vervolgens zegt Paulus letterlijk dat als het hart zich tot de Heere bekeert, de bedekking wordt weggenomen. Het resultaat is de vrijheid. Waar de Geest van God is, daar is vrijheid. Het is het soort vrijheid dat ons vrijmaakt van dingen die ons anders gebonden zouden hebben. En het contrast met discipline om uit eigen kracht van die dingen los te komen. En het is ook dit soort vrijheid dat mensen zoals Paulus, Petrus en vele, vele anderen ertoe heeft aangezet om door te zetten om de droom van Jezus werkelijkheid te zien worden. Maar die doorzettingskracht moet volgen uit de vrijheid. Want omgekeerd werkt simpelweg niet. Ik hoop ten zeerste dat ik erin geslaagd ben om dit duidelijk te maken. Want het kan je veel frustratie besparen in je verdere relatie met God. Vrijheid en doorzettingsvermogen gaan hand in hand. Discipline en ontmoediging ook. In mijn eigen leven zie ik hoe dit werkelijkheid werd toen ik mijn hart aan God heb gegeven. Opeens werden het dezelfde zaken waar ik daarvoor zoveel moeite voor moest doen, bijbellezen, bidden en andere geestelijke disciplines, een passie en een liefde. Ik ben op verschillende momenten in de laatste 8 jaar als het ware gebeten geweest om God te zoeken en zijn woord uit te pluizen. Het geheim is dat het allemaal nagenoeg vanzelf ging. De immense vrijheid die ik in zo'n periodes van mijn leven ervaar, doet mij zodanig genieten van de aanwezigheid, wijsheid en liefde van God, dat discipline het laatste woord is dat ik zou gebruiken om het te beschrijven. Kennis versus openbaring. Deze ligt voor de hand. Paulus zegt immers letterlijk dat de letter dood maakt, maar de geest doet leven. Er zijn in de christelijke wereld helaas genoeg biblicisten die dit bevestigen. Ik ben geschrokken van mensen die hun Bijbel van kaft tot kaft en als het ware van achter naar voren gelezen hebben en toch zeer weinig leven uitstralen. Erger zelfs, ik heb preken beluisterd en blogs, boeken en websites gelezen die bol stonden van veroordeling, bedwetterij en muggenzifterij. Maar de verboden boom beloont zulke mensen enorm, want het gaat immers om de kennis van goed en kwaad, nietwaar? Kennis is macht, wordt wel eens gezegd. Kennis van goed en kwaad is dat zeker. Er zijn theologen en bijbelgeleerden die, met al hun religieuze expertise, uitgegroeid zijn tot hedendaagse fariseeën en die, zoals Paulus waarschuwde, opgepoft zijn door hun kennis. Gelukkig ken ik persoonlijk vooral mensen, al dan niet met theologische diploma's, die hun kennis verkregen hebben. Niet zozeer door droge studie, maar door levendige relatie met God. Hun preken en boeken zijn vol leven, want ze komen vanuit een plaats van openbaring. Er is een reden dat we hiervan het allereerste hoofdstuk in Establish gemaakt hebben, want de menselijke geest verlangt in eerste instantie naar openbaring, niet naar kennis. Onze ogen verlangen om te zien, onze oren verlangen om ernaar te horen, onze harten willen geopenbaard krijgen wie God is. Vervolgens is het resultaat van de openbaring en het ontvangen van de wijsheid nagenoeg altijd kennis. Maar het najagen van altijd maar meer kennis is zelden het pad dat leidt tot het ontvangen van wijsheid en openbaring. Volgens mij is dat de reden waarom Paulus in de Efezebrief het volgende noteert. Efeze 1, vers 17 tot 18. Daarom houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw hart. Je kan er hopelijk ondertussen niet meer naast kijken dat je de ogen van het hart opnieuw en opnieuw tegenkomt in de Bijbel. Once you see it, you can't unsee it. Maar minstens even interessant is de volgorde die Paulus hier brengt. Hij bidt dat Gods geest wijsheid en openbaring geeft in kennis. De kennis van God, wat meteen het tweede hoofdstuk van Establish is, is krachtig en vitaliserend wanneer ze voortvloeit uit wijsheid en openbaring. Maar wijsheid en openbaring vloeien enkel voort uit, inderdaad, Gods geest. Het is zoals het gezegde. Je kan iemand een vis geven en hem voeden voor een dag. Maar als je hem leert vissen, voed je hem voor het leven. Je kan kennis proberen opdoen en God verstandelijk bestuderen en het zal wel iets opbrengen, maar wie een geest van wijsheid en openbaring heeft, die zal gevoed worden voor de rest van zijn leven. Het is een oneindige stroom van schoonheid, liefde en zaligheid die doorheen de Heilige Geest in ons hart uitgestort wordt. Romeinen 5, vers 5. Je kan het enkel ontvangen met open ogen, open oren en een open hart. Wanneer je zulke openbaringen begint te ontvangen, dan leidt het tot kennis, die tot eeuwig leven leidt. Zie Johannes 17, vers 3. Laat ons het ook nog even over wijsheid hebben. De associatie met spreuken en Salomo is snel gemaakt natuurlijk, maar lees eens mee wat hij erover schrijft. Spreuken 3, vers 13 tot 18. Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan verwerkt goud. Zij is kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede. Zij is een boom des levens. Voor wie haar vastgrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen. Een boom des levens. Wat als we de wijsheid nu zouden definiëren als de kunst om met open ogen en oren door het leven te gaan? Dan hoef je niet op een eigen kennis en inzicht te vertrouwen, maar ontvang je de leiding van de Heilige Geest in het maken van je keuzes en het bepalen van je volgende stappen. In die zin is het waarschijnlijk niet overdreven om te stellen dat wijsheid inderdaad een boom des levens is. Haar liefelijke wegen en vredevolle paden brengen je volgens deze passage naar een lang vervuld leven, vol rijkdom en eer. Klinkt niet gek, als je het mij vraagt. Reputatie versus zegen. In de goede kant van de verboden boom bescherm je je eigen reputatie. In de boom des levens ben je een zegen voor anderen. Misschien lijkt het op het eerste zicht niet meteen een tegenstelling, maar laat me het anders verwoorden. Ofwel ben je bezig met hoe jij het ervan afbrengt, ofwel ben je bezig met hoe anderen het ervan afbrengen. Ofwel ligt de focus op jouw zelfbescherming, ofwel ligt de focus op het succes, geluk en de toekomst van anderen. Het is mijn vermoeden dat deze tegenstelling vooral geldig is in religieuze kringen. Of je nu christen, moslim, jood of nog iets anders bent. Wie in de verboden boom leeft, steekt gegarandeerd een hoop energie en tijd in hun reputatie, imago en voorkomen. Het is eigen aan de obsessie om goed te willen overkomen op anderen. Maar van alle milieus die er zijn, is het christelijke milieu misschien nog het meest vatbaar voor deze valkuil. Niet dat we als christenen bewust bezig zijn met onze reputatie op te bouwen, maar laten we eerlijk zijn met elkaar. Is het niet vaak de goed nieuwsshow wanneer we elkaar tegenkomen op zondag? Zeggen we meestal niet dat alles goed gaat als iemand ons ernaar vraagt? Houden we niet ten dele de schijn op? Schermen we ons niet tenminste gedeeltelijk af van mensen? Bepalen we niet nauwkeurig welke inkijk de buitenwereld krijgt op ons leven? Het is op zich een compleet logisch gevolg van de verboden boom. Wanneer de schaamte, angst en onzekerheid binnengeslopen zijn, wanneer je opeens geoordeeld wordt op alles wat goed en kwaad is aan jou, dan zou je voor minder een façade optrekken, nietwaar? De kennis van goed en kwaad maakt ons enorm kwetsbaar. Ze stelt ons ten toon en maakt ons vatbaar voor allerlei soorten pijn. Daarom doen we exact wat Adam en Eva deden. We zoeken vijgenbladeren om ons te bedekken. We bekleden ons niet alleen fysiek, maar ook mentaal, geestelijk, sociaal, emotioneel enzovoort. De voornaamste reden voor deze vreemde, maar o zo menselijke tendens, is ongetwijfeld onze angst voor andere mensen. Mensenvrees. Salomo schreef erover. In Spreuken 29, vers 25 staat: mensenvrees legt iemand een valstrik. Wanneer we de mening van anderen vrezen, beginnen we ons te conformeren aan wat we denken dat zij van ons verwachten. De valstrik van mensenvrees is dat we ons anders voordoen dan we zijn en vervolgens zijn we gedoemd om de schijn hoog te houden. We beginnen dus een imago op te bouwen en zijn zeer selectief in wat mensen wel en niet van ons mogen zien. Sociale media zijn hier uiteraard de exponent van. Maar vanaf het moment dat je begint te conformeren aan de verwachtingen of meningen van andere mensen, word je in geen tijd een slaaf van mensenvrees. Je voelt de druk of de blikken van mensen om bepaalde dingen te zeggen of te doen. Niet waar? Soms breekt in zulke situaties het zweet op je voorhoofd bijna uit. En andere keren is het misschien eerder subtiel, door een halve leugen of een kleine verdraaiing toe te voegen aan je verhaal. Of je het nu bewust of onbewust doet, de uiteindelijke vraag is: wat gaan mensen van mij denken? We zijn bezorgd om onze reputatie. Waarom dan de tegenstelling met zegen? Nogmaals, dit lijkt op het eerste zicht niet meteen de tegenhanger te zijn die je in de boom des levens zou denken terug te vinden. Maar het houdt steek. Jezus gaf volgens mij geen moer om zijn reputatie. Hij was erop uit om een zegen te zijn voor zowel zijn vader als voor de mensen die hij dagelijks tegenkwam. Overal waar hij kwam, werden mensen gezegend. De tegenstelling is dus deze. Reputatie is ikgericht en vraagt zich constant af hoe jij het ervan afbrengt in het gezelschap van de critici. Zegen is echter anderengericht en vraagt zich af hoe anderen het ervan afbrengen in jouw gezelschap. Bij reputatie hoop je dat jij er goed uitkomt en bij zegen hoop je dat anderen er goed uitkomen. Het wordt dringend tijd dat wij als christenen loskomen van mensenvrees. Eerst en vooral in onze eigen kringen, gemeentes en netwerken, maar vervolgens ook naar de wereld toe. Als we onszelf christenen noemen, mogen we niet vergeten dat dezelfde Jezus met wie we ons identificeren, hoegenaamd niet bezig was met zijn reputatie. Ik vermoed zelfs dat Petrus, Jacobus en Johannes daar meermaals enige frustratie rond gehad moeten hebben wanneer Jezus voor de zoveelste keer de gevaarlijke conflicten met de farizeeën aanging. De dag dat je van die boom eet, zul je zeker sterven. Als je vasthoudt aan je reputatie en je goede voorkomen, dan mag je er zeker van zijn dat je dat tot het einde van je dagen zult moeten volhouden. Het is bijna vragen om een burn-out, en ik denk dat het soms in christelijke omgevingen nog erger is dan elders. In onze kerken en organisaties zitten we immers constant met een spanningsveld dat niet-christenen eerder onbekend is. Wanneer ik met een niet-christen praat, merk ik dat heel snel. Zij hebben in veel gevallen niet echt een reputatie hoog te houden, want zij hebben niet gekozen voor een hoger doel of een hogere ethiek en moraliteit dan wij christenen. Ik merk dat ze vervolgens heel open of soms zelfs trots zijn over hun zonden, hun tekortkomingen en ruwe kantjes. Veel christenen leven zo krampachtig omdat ze verlamd zijn door de vaak ongeschreven religieuze regeltjes en verwachtingen die zo subtiel heersen in onze kerken en organisaties. En laat ons eerlijk zijn, er is een reden waarom zoveel jonge mensen in de laatste decennia de kerk de rug hebben toegekeerd. De reden die met stip op nummer 1 staat, is het feit dat ze zoveel hypocrisie zien bij de mensen die het verst op de religieuze ladder staan en dat diezelfde mensen hen veroordeeld hebben voor het sigaretje dat ze tijdens hun puberteit rookten of de ongelovige vriendin waar ze destijds een relatie mee hadden. Voor alle duidelijkheid, ik spreek me nergens over uit, want er zijn altijd twee kanten aan een verhaal en roken is inderdaad ongezond en schadelijk. Maar we maken het onszelf in ieder geval zeer moeilijk in onze huidige manier van kerk doen om authentiek, open, transparant en echt te zijn met elkaar. Dit is een van de voornaamste redenen dat ik zo verknocht ben geraakt aan onze kleine recruitsgroepjes. Je kan gewoon jezelf zijn. Je hoeft geen schijn op te houden en je kan je beginnen ontwikkelen om een zegen te zijn voor iedereen die je tegenkomt. Simpel samengevat. Wie zich bekommert om zijn reputatie, is zelden in staat om echt tot zegen van anderen te zijn. Wie systematisch anderen zegent, hoeft zich niet te bekommeren om zijn reputatie. Die gaat na een tijd vanzelf voor hem uit. Beloning versus erfenis. Denk nog eens terug aan de oudste zoon in het verhaal. Wat kwam bij hem naar boven toen zijn jongere broer de eergast was op zijn eigen feest? Dat hij heel zijn leven voor zijn vader gewerkt had en hij zelf nooit een bokje had gekregen om vrolijk te zijn met zijn vrienden. Het staat er niet letterlijk in, maar je zou het kunnen parafraseren als: die rotbroer van mij wordt beloond voor de absolute verspilling van de helft van uw eigendom, maar welke beloning heb ik ooit gekregen voor al mijn harde werk? Je zou toch kunnen stellen dat hij daar een punt heeft, nietwaar? Maar blijkbaar is het de vader er niet mee eens. De vader denkt immers niet in termen van belonen en straffen. Hij zegt met evenveel woorden tegen de oudste broer: alles wat van mij is, is ook van jou. Het hadden Gods woorden tegen Adam kunnen zijn, liefst net voordat die een hap nam van de vrucht. Ik heb deze tegenstelling al meermaals aan het werk gezien bij de recruits. Velen hebben hun bootcamp doorlopen, elke week trouw op post geweest, hun bijbelleesplan trouw volgehouden en zich volop gesmeten in die week vasten en bidden. Maar wanneer deze dingen vervolgens niet het effect hadden waar ze op hoopten, dan kwam dat vroeg of laat naar boven op een recruitsavond. En ik ben altijd blij als ze zo eerlijk zijn om de zaak open te gooien. Ze hadden verwacht dat God hen zou belonen voor hun inzet. Ze dachten dat ze sneller resultaat zouden zien, dat God hun gebeden zou beantwoorden en ze die verandering, of zelfs vriendin, zouden zien waar ze zo naar verlangden. Is dat niet vaak hoe we denken? Ook al zeggen we het niet letterlijk. Hebben we niet het gevoel dat God over de brug zou moeten komen als wij zulke inspanningen leveren? Religieuze weeskinderen hebben een voor-wat-hoort-wat-attitude en verwachten beloningen naar werken. Ieder van ons kan zich hier tot een bepaalde hoogte zeker mee identificeren. Maar de zonen en dochters van God denken helemaal anders. Zij leven niet voor een beloning, maar juist vanuit een erfenis. God heeft het allemaal al gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft zijn geest gegeven. En zal hij daarbij ook niet al de rest toevoegen aan hen die eerst zijn koninkrijk zoeken? Alles wat van hem is, is blijkbaar ook reeds van ons. De aarde en al wat erin is, behoort hem toe. Psalm 24, vers 1. Van hem is het zilver en het goud. Haggai 2, vers 8. Je vader weet wat je nodig hebt, nog voor je erom vraagt. Matthäus 6, vers 8. En hij geeft, geeft en geeft nog meer. Hij heeft het allemaal al gegeven en hij zal het blijven geven. Kan jij ontvangen? Kan jij in je erfenis gaan staan als mede-erfgenaam met Jezus? Rentmeesterschap versus vrijgevigheid. In dezelfde lijn denken de zonen en dochters ook helemaal anders over het investeren van zichzelf en hun financiën in Gods koninkrijk. In de boom des levens vind je vrijgevigheid, waar je in de verboden boom rentmeesterschap vindt. Het is op zijn zachtst gezegd een relevant thema in onze kerken in België. In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om op bezoek te mogen gaan bij veel organisaties, kerken en ook jeugdgroepen over het hele land. In al mijn conversaties met de leiders heb ik niet zelden de verzuchtingen gehoord over hoe ze stevast tegen dezelfde factoren aanlopen. Het komt bijna altijd neer op dezelfde drie dingen. We vinden te weinig mensen waarmee en waarop we kunnen bouwen. De mensen die we vinden zijn vaak ziek of beperkt in hun gezondheid. Is dat toevallig? En tenslotte een nagenoeg universeel thema, er is te weinig geld. Misschien bekijk jij het anders, maar volgens mij is vrijgevigheid de oplossing voor veel van onze frustraties. Wanneer christenen eindelijk vrijgevig gaan worden met hun tijd, energie en financiën, gaan we een enorme vooruitgang en doorbraak zien in dit land. Maar de realiteit leert dat we op zijn best rentmeesters zijn, en vaak zelfs niet echt zo'n goede rentmeesters. Een van de grote boosdoeners is ongetwijfeld ons doorgeslagen kapitalisme en het consumentisme dat ons leert om zoveel mogelijk resultaat of winst te halen met zo weinig mogelijk moeite of investering. Ik vermoed dat we dit rechtstreeks vertalen naar hoe we met de kerk en de missie van God omgaan. Het is nogal pijnlijk als je daarover nadenkt, want zelfs over 10% van onze maandelijkse inkomsten doen zoveel christenen moeilijk. Je mag het bijna niet voorstellen of je zou een legalistische fariseer zijn. Ik ben niet zelden getuige geweest van hoe christenen zeer vreemd kunnen reageren zodra het over centen gaat. Stel je voor dat God met ons allen als een rentmeester was omgegaan. Stel je voor dat hij had gezocht naar een weg van least effort, maximum results. Stel dat God een God van net voldoende zou zijn. Wat als hij dit soort zuinigheid of gierigheid ook in de schepping tot uiting had gebracht? Stel je voor dat hij slechts één soort boom, één soort bloem, één soort groente en één soort fruit had gemaakt. Wat als hij slechts enkele soorten dieren had geschapen, in plaats van de onmetelijke variëteiten die we op onze planeet zien rondzwemmen? Was één ster trouwens ook niet voldoende geweest? De schepping alleen al getuigt dat God vrijgeviger en guller is dan we ons kunnen inbeelden. Ik blijf erbij. Hij geeft, geeft en geeft daarna nog meer. Degenen die ogen hebben om te zien, zijn ervan aangedaan en kunnen enkel nog dankbaar zijn. De rest, vaak de meerderheid, klaagt, zeurt en reclameert omdat het allemaal niet goed genoeg is. De realiteit is en blijft dat God de belichaming van vrijheid is. Zijn kinderen zouden dat ook moeten zijn. Stel je voor dat we met z'n allen onszelf beginnen te investeren in de droom van God. Dat we onze energie, tijd en financiën eindelijk beginnen te geven aan datgene, of liever degene, waar we elke zondag liedjes over zingen. Iedereen wil transformatie, opwekking en reformatie, zolang het maar gratis is. Als recruits staan we vandaag waar we vandaag staan, omdat een paar zeer vrijgevige enkelingen serieus in ons geïnvesteerd hebben. Een simpele blik op onze budgetten leert echter dat zij de uitzondering zijn, niet de regel. Toch zou ik in dit boek willen voorstellen dat het één van de kenmerken bij uitstek is van de zonen en dochters van God. Ze zijn vrijgevig. Ze zijn vrij van de liefde voor het geld en ze zien bezittingen en materiële spullen voor wat ze echt zijn. Uitingen van Gods vrijgevigheid, goedheid en voorziening. Toch ben ik hoopvol voor de toekomst. Ik heb op enkele van onze recruits-evenementen gezien hoe we wel vrijgevig zijn geweest en wat voor effect dat op de groep had. Ik heb bovendien getuigenissen gehoord, en getuige er zelf ook van, hoe mensen doorbraak ervaren hebben in hun leven nadat ze hun financiën begonnen te delen. Voor hen werd Handelingen 20 vers 35 een realiteit. Het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen. Misschien lokt vrijgevigheid van onze kant enkel meer vrijgevigheid van Gods kant uit. Het is in ieder geval zo dat wie weinig zaait, weinig zal oogsten. Dat lees je in 2 Korintiërs 9, vers 6. Wie zijn talent in de grond steekt, een boze meester voor zich krijgt. Dat lees je in Matthäus 25, vers 26. Maar ook wie in weinig trouw is, zal ook in veel trouw zijn. Lucas 16, vers 10. Het is een typische quote in de films. Put your money where your mouth is. In Bijbelse woorden klinkt dat dan als Matthäus 6, vers 21. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Weer al het hart. Het gaat allemaal om waar je hart is, of de ogen van je hart open zijn en je hart ontvankelijk is voor de liefde die God door zijn Heilige Geest uitstort. Maar dit is een enorme hint, of zelfs sleutel, die Jezus ons hier geeft. Hij geeft immers een spoor naar waar je je hart kunt vinden. Als je niet meer zou weten waar je je hart hebt verloren, en volgens mij is dit voor een grote groep mensen effectief de realiteit, dan komt Jezus hier met het voorstel dat je moet zoeken op de plaats waar je je schat geïnvesteerd hebt. Zou dit principe ook omgekeerd werken? Zou het ook van toepassing zijn als we zouden zeggen dat als je je schat verplaatst, ergens anders investeert, dat je hart dan ook volgt? Zou het kunnen dat als ik mijn schat investeer in Gods koninkrijk, ik mijn hart daar ook zal aantreffen? Want als dit zo is, dan zijn onze financiële keuzes veel ingrijpender en veel geestelijker dan we denken. Tot slot nog dit. Wie vrijgevig is, is automatisch ook een goede rentmeester. Het is in Gods hart om vrijelijk uit te delen en te geven, zonder er iets voor terug te verwachten en zonder te controleren hoe al zijn goede gaven besteed zullen worden. Hoe anders zijn wij vaak? Soms draaien we elke cent om, behalve als het om onze eigen pleziertjes gaat. Verwachten we return on investment? En als we dan toch geld weggeven, willen we het liefst van al nog een verslag hoe ons geld besteed werd. Laat ons onze Vader navolgen in zijn karakter. Laat ons naar de wereld en elkaar toe weerspiegelen hoe vrijgevig hij is. Laat ons vooral niet zuinig zijn in hoe we onze tijd, energie en financiën investeren in de dingen die op zijn hart liggen. Discipelschap versus zoonschap. Kan ik dit wel maken? Discipelschap voorstellen alsof het in de verboden boom zit. Wanneer ik ergens ga spreken over dit thema, dan vraag ik om me op dit punt eerst aan te horen, vooraleer me tot ketter te verklaren. Het sluit nauw aan bij gehoorzaamheid versus harmonie. Want net als bij gehoorzaamheid staat het Nieuwe Testament ook vol van discipelschap. Het zijn Jezus' laatste woorden, voordat hij terugkeerde naar zijn vader. Alle volkeren tot zijn discipelen maken. Ik schrijf als iemand die zijn hele leven in het teken heeft gezet van een discipel van Jezus te zijn en vervolgens anderen ook vooruit willen helpen in hun discipelschap. Noem het gerust een obsessie. Ik zie mezelf niets anders meer doen voor de rest van mijn leven. Echter staan we toe om te kaderen waarom ik discipelschap dan tegenover zoonschap zet. Zie je, we noemen onszelf als recruits een disciple-making movement en we motiveren onze jongens en meisjes om een discipelschapsbootcamp te doen. Alles draait bij ons rond het maken van discipelen, maar we hebben onze visie hierop al enkele keren moeten bijsturen. Toen we in 2014 begonnen aan dit ondertussen uit de hand gelopen experiment, hadden we al van bij het begin het idee dat gehoorzaamheid de essentie van discipelschap is. Hoofdsucces uit Establish leidt je doorheen de manier van denken, zoals die toen aanwezig was in onze groepen. Voor alle duidelijkheid, ik doe er niets van af, zoals ik zo meteen zal verduidelijken. In die tijd echter was onze insteek om te breken met kennisdiscipelschap. We hadden het gehad met knowledge-based discipleship, waarin onze hoofden vol zijn, maar onze harten leeg. Het is het soort christendom waar degene die de meeste kennis heeft, het vooraan mag komen uitleggen. Discipelschap blijft in zo'n context een soort van mentale oefening, maar er zit weinig tot geen leven in. Nee, onze verlangen ging uit naar obedience-based discipleship. Degene die het verst staat in de praktijk en in de toepassing, die mag het aan de rest komen uitleggen. We willen discipelschap in actie zien in ons leven. Sinds 2018 zijn we de zaken in een ander perspectief gaan zien. Frank Nya lag aan de basis van deze omwenteling toen hij openlijk toegaf dat hij een absolute expert was geweest in de goede kant van de verboden boom en dat het hem uiteindelijk volledig had doen opbranden. Zijn leven begon compleet te veranderen toen hij van obedience-based discipleship naar sonship-based discipleship begon te gaan. Je kan het belang van zoonschap in de theologie van het Nieuwe Testament nauwelijks overschatten. Het is nagenoeg de essentie van het hele verhaal. Jezus is gekomen om broers en zussen aan Gods familie toe te voegen. Kan het dan echt zo simpel zijn? Wel, blijkbaar wel. Maar waarom dan discipelschap? Omdat zoonschap in zekere zin een vreemde paradox is. Het is zowel het beginpunt als het eindpunt van je reis als discipel van Jezus. Laten we een poging doen om dit te illustreren. Neem onderstaande illustratie. In onze oude manier van denken zie je dat je begint bij A en dat de pijl je reis van discipelschap voorstelt om zo uit te kunnen komen bij B. A is in dit geval onze oude, zondige, gevallen, slechte en weeskindachtige staat van verlorenheid. En B staat voor een leven dat gelijkvormig is aan dat van Jezus in liefde, kracht en alle andere facetten van zijn leven die je kan opnoemen. Het gevaar is echter dat je de pijl, discipelschap, ziet als de beweging van iets dat je bent naar iets dat je nog niet bent. Van hopeloos verdorven geval naar de perfecte discipel, om het even overdreven voor te stellen. Je beweegt dus van je gevallen en slechte toestand naar hoe de discipelen van Jezus zouden moeten leven. Is het dan fout om op deze manier naar discipelschap te kijken? Ik denk van wel. Want het gevaar van deze visie is dat je meteen op de religieuze ladder van zelfverbetering zit. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het evangelie ons iets anders duidelijk wil maken. Zoals we er nu in staan, kijken we naar discipelschap als volgt. Als illustratie zie je een C met een pijl naar een C met een accent. C is de start van jouw discipelschapsproces, waarbij God jou zijn Heilige Geest gegeven heeft en je dus al zijn zoon bent. Je discipelschapsproces start dus bij zoonschap. Ik ben ervan overtuigd dat het zo moet zijn, want zoonschap is iets dat je van bij het begin gegeven wordt. Als dat niet zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat je het op een of andere manier, door lang of intens discipelschap bijvoorbeeld, zou moeten verdienen, of dat het een soort van fase 2 is, en daar zie ik in de Bijbel geen bewijs voor. Wat is C-accent dan? Wel, dit is de paradox van discipelschap, want C-accent is ook zoonschap. Maar dan de volledige en volmaakte expressie ervan. Simpeler gesteld, discipelschap gaat van zoonschap met nog steeds aanwezige pijn, schaamte, leugens en andere weeskindattitudes naar zoonschap zonder al die dingen. Maar je bent vanaf het begin een zoon of dochter. Dit is zo belangrijk, omdat je het dus niet kunt verdienen. Je kan het enkel ontvangen door de goddelijke natuur in jou te verwelkomen met een open hart. Enkel de Heilige Geest kan de ultieme expressie van zoonschap in jou tevoorschijn brengen. De pijl tussen C en C-accent is dus discipelschap. Het proces waardoor de zonen van God ook ten volle gaan leven zoals de zonen van God. Op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt en je dus in Jezus blijft, gaat Hij, die het goede werk in jou begonnen is, ook tot volleinding brengen. Het proces dat Jezus gekozen heeft om deze transformatie tot stand te brengen, is discipelschap. Maak je dus geen zorgen. We kunnen onszelf in alle rust en vrede een disciple-making movement blijven noemen. Maar zoonschap is het grote idee. Het is opnieuw zeer simpel terug te brengen naar religie en relatie. Het is perfect mogelijk om discipelschap te doen als een religieuze oefening, maar zoonschap niet. Zoonschap is een relationele realiteit, waar je vanuit de Vader doorheen de Heilige Geest naar het voorbeeld van de Zoon hermaakt wordt. En je broers en zussen hier op aarde zijn er blijkbaar ook onlosmakelijk deel van. Anders had Jezus ons niet gevraagd om discipelen te maken. Bovendien moet je je ook bedenken dat Jezus nagenoeg altijd landbouwmetaforen of fruitteeltprocessen gebruikt in zijn parabelen. Waarom is dat van belang? Omdat bewoordingen zoals vrucht van de geest impliceert dat er veel tijd, zorg en investering voor nodig is om ze te kweken. En dat mosterdzaadjes ook lang tijd nodig hebben om uit te groeien tot een grote struik waarin vogels hun nesten kunnen bouwen. Je kan dus naar discipelschap staren zoals een plantje waarvan je wilt dat het groeit. Het heeft geen zin. Je ziet de groei pas na weken en maanden, de vermenigvuldiging pas na een jaar of langer. De reden waarom dit kleine stukje over discipelschap en zoonschap van ultiem belang is, is omdat dit de hele cultuur van de recruits bepaalt. Het gaat in principe niet om de aantallen, de groepen en het vermenigvuldigen. Het is niet zozeer dat we een clubje hebben gestart waar we zoveel mogelijk leden aan willen toevoegen. De hele reden van deze enterprise is om een missionary community te zijn, waarin we elkaar zien als broers en we elkaar vervolgens ook helpen leven als de zonen van God. Simpeler gesteld, je kunt dit niet loszien van het kader dat God gegeven heeft als alomvattende realiteit, familie. De recruits bestaan om de zonen van God te zijn en te worden. De manier waarop we dit doen, is naar het voorbeeld van Jezus, door discipelen te maken. Zoonschap is het startpunt en het einddoel. Discipelschap is de ontwikkeling, de heropvoeding, de reis, ja, het avontuur om van het startpunt bij het einddoel te komen. Leiderschap versus vaderschap. Dit punt is in het allerlaatste hoofdstuk van Equip eveneens aan bod gekomen. Je kan leiderschap opnemen met een waaier aan motieven. Sommige motieven zijn goed, zoals waarde toevoegen aan andere mensen of hen helpen op hun bestemming te komen of in hun roeping te wandelen. Maar het spreekt voor zich dat men ook leiderschap kan opnemen voor redenen als zelfverrijking, zelfpromotie, geld, macht, invloed. In de Boom des Levens vinden we de tegenhanger voor leiderschap in vaderschap. Vaderschap kan je niet om de foute motieven opnemen. Vaderschap neem je enkel op uit liefde. Het is opnieuw het representeren van wie God is. Want hij is een vader en wil zich aan de wereld ook zo openbaren. Uiteraard moeten we de nuance hier toevoegen dat geestelijk vaderschap enkel ontvangen of gegeven kan worden, nooit afgedwongen. Sommige mensen hebben het moeilijk wanneer het over geestelijk vaderschap gaat, maar ik zie een duidelijk Bijbels mandaat dat onze toestemming geeft om ons naar de volgende generatie op te stellen als warme, sterke, integere wijze en liefdevolle vaders en moeders. De volgende generatie gaat mensen nodig hebben om naar op te kijken, om van bij te leren en om op te bouwen. God is en blijft de ultieme vader, dit is vanzelfsprekend, maar elk van ons heeft een rol te spelen als vader- of moederfiguur om de volgende generatie te discipelen en te leiden naar hun identiteit als zonen en dochters van de vader. Of die generatie ons zo benoemt of bekijkt, is bijzaak. Het is aan ons om zo te zijn. Het is aan ons om de liefde van Gods vaderhart te doorleven, te weerspiegelen en uiteindelijk door te geven aan onze jongere en uiteraard ook oudere broers en zussen. Als we hen trainen in discipelschap, laat ons dat dan doen met de familiale warmte die vaders en moeders naar hun kinderen tonen. De beste leiders op de planeet zijn altijd degene die het hoogste vaderschapsgehalte tentoongesteld hebben. Hoofdstuk 4.2. Het nieuwe verbond. Staan we toe om al deze tegenstellingen te kaderen in wat theologen doorgaans het nieuwe verbond noemen. Nu, als er een nieuw verbond is, begrijpen we dat er ook een oud verbond moet zijn. Het oude verbond werd gesloten tussen God en het volk Israël. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Zie bijvoorbeeld Genesis 17, vers 7, Exodus 6, vers 7, Leviticus 26, vers 12, Jeremia 30, vers 22, Ezra 34, vers 24 en Ezra 36, vers 28. Zie bijvoorbeeld Genesis 17, vers 7, Exodus 6, vers 7, Leviticus 26, vers 12, Jeremia 30, vers 22, Ezechiël 34, vers 24 en Ezechiël 36, vers 28 en zoveel meer. Keer op keer zie je hoe God zijn aandeel in het verbond eert en hooghoudt, maar hoe het volk faalt en zich van God afkeert. De zwakke schakel in de relatie was de mens, niet God. God wist dit en had dit ook ingecalculeerd door het offersysteem in het leven te roepen, zodat het verbond geëerd zou worden, ondanks de fouten die de Israëlieten zouden maken. Maar zelfs dat bleek nog onhaalbaar. Daarom werkte God gedurende duizenden jaren achter de schermen aan zijn verlossingsplan om datgene te doen wat niemand had zien aankomen. Ik wil dit opnieuw en opnieuw benadrukken, omdat we in het Westen denken dat we weten wat het evangelie is, terwijl het mij opvalt dat de meeste christenen hoogstens een gereduceerde vorm van het verhaal kennen, waarin Jezus hun zonden vergeven heeft en ze naar de hemel mogen als ze doodgaan. Jezus doet zoveel meer dan dat. Hij vervult de eisen van het oude verbond door zijn zonderloos leven, zijn dood en wederopstanding. Immers, wie geen zonde begaan heeft, kan niet sterven. Doordat Jezus aan de eisen van de wet voldaan heeft, kan God een nieuw verbond sluiten. Deze keer sluit God dat nieuwe verbond niet met mensen, maar met zijn eigen zoon. Inderdaad, het nieuwe verbond is tussen de Vader en de Zoon. Dit brengt ons opnieuw bij de conclusie dat enkel Jezus rechtvaardig is en het koninkrijk van God mag binnengaan. Indien onze rechtvaardigheid die van de fariseeën niet overstijgt, is er voor ons geen mogelijkheid om hem daarin te volgen. Alleen Jezus gaat naar de hemel. De rest van ons gaat in hem. Onderstaand schema is hier een illustratie van. Het schema kan je terugvinden op bladzijde 119. Jezus met een pijltje naar boven waar God staat. Dan een kruisje tegenover een pijltje en ik onderaan. En dan een pijltje onderaan tussen de ik en de Jezus. Het oude verbond was gebaseerd op de wet, waardoor onze relatie met God keer op keer door de mens op de klippen liep. Niemand van ons had onze redding of eeuwig leven kunnen verdienen op basis van onze werken en inspanningen. Aangezien het nieuwe verbond gesloten werd tussen de Vader en de Zoon, wordt iedereen die in Jezus is mee opgenomen in die perfecte relatie. De linkse pijl in het schema is de harmonie die Jezus met de Vader heeft. Het is de vrijheid die beide ervaren en de ultieme expressie van zoonschap, vaderschap, vrijgevigheid, vreugde, vrede en alle andere vruchten die je in de boom des levens kunt aantreffen. Dit is waarom het Nieuwe Testament opnieuw en opnieuw spreekt over het blijven in Christus. Een bloemlezing uit Johannes 15, vers 4. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet bij mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Kolossenzen 2, vers 6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Johannes 2, vers 5. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Johannes 6, vers 56. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. 1 Johannes 4, vers 13. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Hoofdstuk 4.3. De minste in het koninkrijk. De kans is groot dat de eerste woorden van het Johannes-evangelie je bekend in de oren klinken. Johannes 1, vers 1 tot 5 zegt: In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Het is een van de meest iconische passages van het hele Nieuwe Testament. Maar tijdens het lezen van een commentaar bij het Evangelie van Johannes las ik iets dat mij met verstomming sloeg. De auteur, Stephen Hill, maakte de opmerking dat de eerste vijf versen van het Johannes-evangelie van de meest hoogdravende zijn die ooit over Jezus geschreven zijn. Er zit zoveel in deze korte beschrijving van Jezus. Het vreemde is echter dat dit plots onderbroken wordt om Johannes de Doper te introduceren. Over hem wordt het volgende geschreven. In Johannes 1, vers 6 tot 8 lezen we: Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Een vreemd statement, inderdaad. Waarom de beschrijving van de glorie van Jezus als het woord van God onderbreken door de boodschapper aan te kondigen, van wie vervolgens heel duidelijk gesteld wordt dat hij het licht niet was? Ook verder in dit eerste hoofdstuk, vers 19 tot 22, wordt nog meerdere keren herhaald hoe Johannes vooral niet het licht was. Waarom wou de Heilige Geest zo graag onze aandacht hierop vestigen? Waarom is het belangrijk voor ons om te begrijpen dat Johannes de Doper vooral niet de Messias was? Stephen Hill lanceerde het antwoord op een manier die ik niet had zien aankomen. Hij zei dat deze vijf woorden, hij was het licht niet, de algehele samenvatting van de Heilige Geest was voor het Oude Testament. Het is toch duidelijk dat Johannes het licht niet was? Waarom dat zo in de verf zetten? Ik begreep er eerst niets van, maar Hill haalde er vervolgens een uitspraak van Jezus bij om te verduidelijken. Matthäus 11, vers 11a. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. De implicaties van deze uitspraak zijn bijna onbevattelijk in de oren van een Israëliet. Misschien betekent het voor jou in eerste instantie niet veel. Maar je moet begrijpen wat Jezus hier zegt. Hij zegt onomwonden dat Johannes de grootste mens is die ooit geleefd heeft. Voel je het aankomen? Beeld je even in dat je een Israëliet uit de eerste eeuw bent of zelfs een fariseer. Jezus zegt hier dat zijn neef groter is dan Abraham, Isaac en Jacob, hun grote voorvaders. Hij zegt dat Johannes groter is als Jozef, de onderkoning. Hij zegt dat Johannes groter is als Mozes, de wetgever. Groter zelfs als de profeet Samuel of koning David. Groter dan Elia of Elisa. Absoluut. Johannes was de grootste van ze allemaal. Je kan nauwelijks overschatten hoe groot en zelfs absurd dit moet geklonken hebben in de oren van Jezus' toehoorders. Maar dit is slechts een deel van zijn uitspraak. Hij vervolgt namelijk, in Matthäus 11, vers 11b, maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Wat bedoelt hij hier in hemelsnaam mee? Wat Jezus hier doet, is de samenvatting van de Heilige Geest van het Oude Testament bevestigen. Johannes was de allergrootste van ze allemaal. Groter dan Abraham, Mozes, David en Daniel. En toch was hij het licht niet. Jezus benoemt dus in één adem dat hoewel Johannes de grootste was in het Oude Verbond, zelfs de minste in het Nieuwe Verbond groter is dan hij. De grootste in het Oude kan de kleinste van het Nieuwe niet overtreffen. Zodanig is de glorie van het Nieuwe Verbond. Als je nog eens het schema erbij neemt, dan zie je dat degene die het verst is opgeklommen aan de linkerkant, Johannes de Doper, nog steeds verder van God afstond dan degene die aan de rechterkant werd opgenomen in de relatie die Jezus met de Vader heeft. Als dit ons niet op een of andere manier stil doet worden, wel, dan weet ik het ook niet meer. Hoofdstuk 4.4, de derde kolom. Had Jezus niet gezegd dat de ogen en oren van zijn discipelen gezegend waren, omdat ze dingen gezien hadden waarvan de helden in het Oude Verbond enkel van konden dromen? Jij en ik hebben hetzelfde voorrecht om in dat nieuwe verbond opgenomen te worden. We zijn in dat opzicht bedoeld om groter als Johannes te zijn, en ik ben er zeker van dat hij de eerste zou zijn om jou aan te moedigen. Als jij in Jezus blijft, en hij in jou, door zijn Heilige Geest, dan word je mee opgenomen in de relatie die de Vader en de Zoon hebben. Onderstaande tabel geeft een overzicht, deze keer met optie 3 erbij. Voor deze tabel ga je naar bladzijde 123. De tabel is ondergedeeld in drie rubrieken. De eerste rebellie, tussen haakjes kwaad. De tweede religie, tussen haakjes goed. De derde relatie, tussen haakjes geest. In de rubriek rebellie, of kwaad, vind je wetteloosheid, ongehoorzaamheid, losbandigheid en immoraliteit, luiheid en doelloosheid, onwetendheid en leugens, ego en roem, veroveren en eisen, verspilling en hebzucht, zelfzucht en zelfbeslissingsrecht, dominantie en overheersing terug. In de rubriek religie vind je daartegenover dus, de goede kant, wet, gehoorzaamheid, principes, discipline, kennis, reputatie, beloning, rentmeesterschap, discipelschap en leiderschap. En in de rubriek relatie, vanuit de geest dus, vind je genade, harmonie, geest, vrijheid, wijsheid en openbaring, zegen, erfenis, vrijgevigheid, zoonschap en vaderschap. De drievuldigheid heeft in en onder zichzelf de perfecte relatie en de grote uitnodiging van het nieuwe verbond is dat wij daarin zouden delen. Het is zonder meer de blauwdruk van Gods plan voor ons bestaan. Dit is wat Hij aan ons wil geven en met ons wil delen. Elk van ons is voor die relatie geschapen en ontworpen. Het is onze bestemming. Het is als thuiskomen. Is het niet bevreemdend om vast te stellen hoe we zowel individueel als gezamenlijk ons zo geconcentreerd hebben op die kolom in het midden? Die kolom is enkel en alleen iets waard als ze vanuit de derde kolom beleefd wordt. Kijk zelf maar. Wie in de derde kolom leeft, krijgt de middenkolom er vanzelf ook bij. Je kan die oefening doen voor elk van de 10 tegenstellingen. Wie in harmonie met God leeft, zal hem automatisch gehoorzamen. Wie geleid wordt door de geest, houdt zich ook aan de Bijbelse principes. Wie vrij is van pijn, angst en schaamte, hoeft zich niet te disciplineren om zijn weeskindattitudes onder controle te houden. Het ontvangen van wijsheid en openbaring leidt tot kennis. Omgekeerd geldt dat niet per se. Wie anderen tot zegen is, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn reputatie. Wie leeft vanuit zijn enorme geestelijke erfenis, is in dit leven niet constant op zoek naar beloning voor zijn goede daden. Wie vrijgevig is, is vanzelf ook een goede rentmeester. Wie leeft als de Zoon van God, is meteen ook de perfecte discipel. Want Jezus is het ultieme voorbeeld van hoe de zonen van God horen te leven. Ten slotte, vaders zijn altijd goede leiders, omdat ze met de juiste motieven en ambities hun rol invullen. En de lijst is niet eens compleet. Je zou nog dingen kunnen toevoegen, als geestelijke strijd versus overwinning. In de boom des levens leef je vanuit het feit dat Jezus al gewonnen heeft, in plaats van een religieuze geestelijke strijd te gaan voeren met demonische machten, die reeds verslagen zijn trouwens. Je kijkt er volledig anders tegenaan, want wij zijn meer dan overwinnaars, Romeinen 8 vers 37. Je zou ijver versus vreugde erbij kunnen zetten. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over, nietwaar? Ken je dat gevoel waar je je vreugde met iemand moet delen, omdat je het niet voor jezelf kunt houden? Wat als elk van ons dat gevoel zou hebben over de liefde van de Vader en de glorie van zijn koninkrijk, zou de wereld dan niet eindelijk vreugdevolle, in plaats van overijverige, christenen zien? Ik geloof dat dat meteen ook de reden is waarom Jezus de parabel van de verborgen schat en de kostbare parel vertelt. Matteüs 13, vers 44 tot 46. In beide gevallen is de man in kwestie zo blij dat hij alles verkoopt wat hij heeft om de schat of de parel te kunnen bezitten. De slotsom is deze. We zijn nog maar net begonnen om de boom des levens te verkennen. Ik denk dat we er, behalve de derde kolom, in bovenstaande tabel en uiteraard de vrucht van de geest, zoals beschreven in Galaten 5, vers 22, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, ook nog verzoening en tevredenheid en veel andere relationele dingen in zullen terugvinden. In de context van die derde kolom wordt de vrucht van de geest ook duidelijker voor mij. Weet je wat Paulus net na die opsomming schrijft? In Galaten 5, vers 23 lezen we: daartegen richt de wet zich niet. Het heeft me, toen ik dit opnieuw las, met verstomming geslagen dat Paulus dit er meteen aan toevoegt. De boom des doods heeft geen vat op de boom des levens. Religie weet niet wat aan te vangen met deze vruchten, want ze kan ze niet categoriseren in goed of kwaad. De wet kan zich tegen zulke dingen niet richten. Wie leeft in de vrucht van de geest, die komt los van de wet van zonde en dood, van goed en kwaad. Er zit immers leven in die vruchten. Ze illustreren waar we voor gemaakt zijn en waar we naar verlangen. Iedereen weet dat vruchten traag groeien en dat er enkele dingen nodig zijn om een boom optimaal te planten. Psalm 1 vers 3. Te bewateren in Korintiërs 3 vers 6 en te snoeien. Johannes 15 vers 2. Maar zolang de tak in de relatie blijft met de stronk en de wortels, zal ze dan niet automatisch vrucht dragen. Zo zullen ook wij automatisch vrucht dragen als we in Jezus blijven. Jij en ik zijn gemaakt voor kolom 3. Ik hoop echt dat je tijdens de bootcamp al enkele derde kolom momentjes met God hebt gehad, maar de bedoeling is dat je er je permanente verblijfplaats van maakt. Dit boek is dan ook bedoeld om aan te tonen dat je, ook al ben je nu bijna aan het einde van de discipelschapsbootcamp, eigenlijk nog maar net begonnen bent. Hoe goed en trouw je ook door Engage, Establish en Equip bent gegaan, of net niet, je staat nog maar aan de start van iets dat veel verder reikt dan je tot nu toe hebt durven dromen of bedenken. Er ligt een levenslange reis voor jou in het verschiet, waarop je dagelijks meer als zoon van God zult gaan leven. Daarom is dit een moment waarop je je discipelschap, je motivaties, je verlangens en verwachtingen in vraag zult moeten durven stellen. In welke mate heb jij je tot nu toe bezig gehouden met religieuze patronen uit de tweede kolom in je leven in te bouwen? En in welke mate heb je een authentieke, diepgaande, geestvervulde en levengevende relatie met de Vader opgebouwd? Nogmaals, ga terug en kijk opnieuw. Waarom ben je bezig met deze bootcamp? Waarom ben je ingestapt in de recruitsgroep? Waarom lees je dit boek zelfs? Durf deze dingen voor jezelf te evalueren, want als je je volgende poging in de verkeerde boom aan het ondernemen bent, dan ben je binnenkort nog veel verder van huis dan je al was. Je hoort niet thuis in die boom. Je hoort thuis in de perfecte relatie die de vader en de zoon met elkaar delen en waarin jij opgenomen bent toen je je geloof en je hoop in Jezus gesteld hebt. Vroeg of laat ga je over jezelf moeten geloven wat God over je zegt. Je bent mijn zoon. Op dit moment merkt de scherpzinnige lezer mogelijk twee zaken op. Het blijven in Jezus klinkt allemaal goed in theorie, maar hoe doe je dat in de praktijk? Als dit inderdaad de sleutel is om deel te hebben aan het nieuwe verbond, hoe begin je er dan aan? Dit zou inderdaad de perfecte vraag zijn om te stellen aan het einde van dit hoofdstuk. En we onderzoeken het antwoord in de komende hoofdstukken, maar vooral in hoofdstuk 6. Er moet immers eerst nog een ander hoofdstuk komen. Want het tweede dat u mogelijk hebt opgemerkt, is dat de eerste en voornaamste vrucht van de geest, de liefde, nog niet eens benoemd is. De reden hiervoor is dat de liefde zometeen, rechtstreeks en onrechtstreeks, haar eigen hoofdstuk krijgt. Want je zou kunnen stellen dat ze de alomvattende beschrijving van die derde kolom is. Ze is de essentie van de perfecte relatie.